Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm 81. Het 12e vers: opent uw mond, eist van mij vrijmoedig. Op mijn trouwverbond, al wat u ontbreekt, schenk het zo gij smeekt, mild en overvloedig. De kinderen mogen dat heel hard zingen, zo luid mogelijk, en de ouderen een beetje zachtjes in verband met de coronamaatregelen. Aan u zal worden voorgelezen Jesaja 6. Jesaja 6. En na de schriftlezing wordt u ook gelezen uit onze griffemeerde belijdenis en wel uit de Dordtse leerregels, hoofdstuk 5, artikel 7. Eerst echter doen wij belijdenis van het algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof. We zingen naar de geloofsbelijdenis Psalm 2, vers 7. Spreken nu een ieder in zijn hart. Aldus.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. lezen we Jesaja 6. In het jaar toen de koning Uzzia stierf, zo zag ik de Heere zittende op een hoge en verheven troon, en zijn zomen vervullende de tempel. De serafs stonden boven hem. Een iegelijk had 6 vleugelen. Met 2 bedekte ieder zijn aangezicht, en met 2 bedekte hij zijn voeten, en met 2 vloog hij. En de een riep tot de ander en zeide: Heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. De ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol, zodat de posten der dorpels zich bewogen van de stem des roependen. En het huis werd vervuld met rook. Toen zeide ik: Wee mij, want ik verga, terwijl ik een man van onreine lippen ben, en ik woon in het midden van een volk dat onrein van lippen is. Want mijn ogen hebben de koning, de Heere der Heerscharen, gezien. Maar een van de serafs vloog tot mij en had een gloeiende kool in zijn hand, die hij met de tang van het altaar genomen had. En hij roerde mijn mond daarmede aan en zeide: Zie, deze heeft uw lippen aangeroerd. Alzo is uw misdaad van u geweken en uw zonde is verzoend. Daarna hoorde ik de stem des Heren, de welke zeide: Wie zal ik zenden en wie zal voor ons heen gaan? Toen zeide ik: Zie, hier ben ik, zend mij heen. Toen zeide hij: Ga heen en zeg tot dit volk: Horende hoort, maar verstaat niet, en ziende ziet, maar merkt niet. Maak het hart dezes volks vet, en maak hun oren zwaar, en sluit hun ogen, opdat het niet zie met zijn ogen, nog met zijn oren horen, nog met zijn hart versta, nog zich bekeren, en hij het genezen. Toen zeide ik: Hoe lang, Heere? En hij zeide: Totdat de steden verwoest worden, zodat er geen inwoner zij, en de huizen, dat er geen mens zij, en dat het land met verwoesting verstoord worden. Want de Heere zal die mensen verre weg doen, en de verlating zal groot wezen in het binnenste des lands. Doch nog een tiende deel zal daarin zijn, en het zal wederkeren en zijn om af te wijden. Maar gelijk de eik en gelijk de haageik, in de welke na de afwerping der bladeren nog steunsel is, alzo zal het heilige zaad het steunsel daarvan zijn. Lezen we de Dordtse leerregels, hoofdstuk 5, artikel 7. Want eerstelijk, in zulk vallen bewaart hij nog in hen dit zijn onverderfelijk zaad, waaruit zij wedergeboren zijn, opdat het niet verga, nog uitgeworpen worden. Ten andere vernieuwt hij hen zekerlijk en krachtiglijk door zijn woord en geest tot bekering, opdat zij over de bedreven zonde van harte en naar God bedroefd zijn. Vergeving in het bloed des middelaars, door het geloof met een verbroken hart begeren en verkrijgen. De genade van God, die nu met hen verzoend is, wederom gevoelen. Zijn ontfermingen en trouw aanbidden, en voortaan hun zaligheid met vrezen en beven des te naastiger werken.
Gemeente, we gaan het formulier lezen om de heilige doop te bedienen aan de kinderen van de gemeente. De hoofdsom of de kerninhoud van de leer van de heilige doop is in deze 3 stukken begrepen. eerstelijk of in de eerste plaats dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des toorns zijn, zodat we in het rijk Gods niet kunnen komen, tenzij wij vernieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang en besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. In dit stukje vertelt het doopformulier dat de doop nodig is, omdat wij schuldige mensen zijn. We hebben gezondigd tegen God. Nu kan het zijn dat u zegt, daar merk ik helemaal niks van. Ik voel dat niet, ik merk dat niet. Moet je dan dat formulier niet gaan veranderen? En moet je daar niet zeggen, overmits degene die hun zonden hebben leren kennen enzovoorts. Nee, dat gaan we niet veranderen. Want als het nu iets in uw leven, en dat formulier gaan we niet veranderen, u moet veranderen. Het eerste wat we nodig hebben is ontdekkend licht, zodat we weten wie we zijn voor God. Vraag daar dan om. Vouw uw handen en zeg, Heer, leer me wie ik ben. In de tweede plaats betuigt en verzegelt ons de heilige doop, de afwassing der zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam Gods, des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of ten onze beste keren wil. En als we in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat Hij ontwast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap zijns doods en zijn wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil, ons toe-eigenen hetgeen we in Christus hebben, namelijk de afwassing onze zonden en de dagelijkse vernieuwing onze levens, totdat we eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Dit gaat over de inhoud van de heilige doop. De doop is een teken en een zegel waarvan in de eerste plaats dat God de Vader een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en van alle goed voor ons verzorgen wil. Dus God de Vader zorgt, daar zijn. In de tweede plaats God de Zoon wast en reinigt door zijn bloed, dat is twee. En in de derde plaats God de Heilige Geest eigent toe, hetgeen we in Christus hebben. Dus dat is de inhoud van de doop. En misschien zegt u weer opnieuw, ja, maar dat is niet zo in mijn leven. Dat wordt niet betekend en verzegeld. Ik begrijp dat niet, ik heb er geen deel aan. Zouden we dan dat formulier maar niet kunnen verbeteren en bijvoorbeeld kunnen zeggen, de gelovigen en de kinderen Gods en nee, we gaan dat formulier niet veranderen. U en ik, wij moeten veranderen. Paulus zegt, word veranderd in de vernieuwing uw gemoeds. Neem dat mee, want anders mist u deze dingen. U moet veranderen, en ik ook. Dat hebben we nodig. In de derde plaats, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weder van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, namelijk dat we deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben, van ganse harten, van ganse zielen, van ganse gemoeden en met alle krachten, de wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als we somtijds uit zwakheid in zonden vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, ook niet in de zonde blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond met God hebben. De doop is nodig, want wij zijn ellendige mensen. De doop heeft inhoud dat wijst op het werk en de zorg van de drie-enige God. En in de derde plaats, de doop verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid of tot een ware dankbaarheid, het dankbare leven. En daartoe spoort de doop nou aan. En dat wil de doop ons als het ware voorhouden, wat God nou allemaal gedaan heeft en waartoe dat ons nou verplicht. Een kind kan het begrijpen. Als je iets heel moois krijgt van je vader en moeder, dan zeg je dankjewel. En dan vind je dat fijn, snappen we. Als God nou die grote genade uitdeelt, dan heeft het natuurlijk een hele grote consequentie. Want dan willen we graag tot eer van die God leven. En dat is dankbaarheid. Ja, zegt u, maar dat is niet zo bij mij. Nogmaals, dan moet dit niet worden aangepast wat hier in het formulier staat, maar dan moet u veranderen. En dat is de klem die er van elke doopbediening uitgaat. En waar we nooit mee moeten gaan leven en zeggen van ja, het is nou eenmaal zo en helaas, helaas, wij zijn geen slachtoffers. God heeft niet gezegd, ik ga niet meer met die mensen mee. Nee, wij willen niet meer met God mee. Wij zijn schuldige mensen. En dat mag ons best heel erg raken. In onze dodigheid, in onze slappigheid, in onze ongelovigheid, onbekeerlijkheid, noem allemaal maar op. Daar moet een mens geen dag, geen minuut, geen seconde lang vrede mee hebben. Dat moet hem klemmen en knellen. Want anders zinkt hij zo weg in de buitenste duisternis. En ik zeg dat expres niet om u bang te maken, maar om u aan te sporen. Want we prediken u een volkomen gewillige middelaar die bereid is om iedereen die bij hem komt te ontvangen. Dan zou u bij hem komen en u zegt, ik weet niet hoe het moet, ik voel ook helemaal niks. Welkom. Zondaren zijn welkom. En God belooft vergeving in deze zaligmaker. Ten slotte nog een vierde punt bij de dopen. En dat is de kinderdoop. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten. Aangezien ze ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn. En al ze ook weder in Christus tot genade aangenomen worden. Gelijk God spreekt tot Abraham, de vader alle geloven, nou we zulks mede tot ons en onze kinderen, zeggende, ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u en tussen uw zaad na u in hun geslachten. Tot een eeuwig verbond om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus in Handelingen 2 vers 39 met deze woorden. Want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verder zijn, zoveel als er de Heere onze God toeroepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, het welk een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was, gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. Terwijl er nu de doop in de plaats der besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het Rijk Gods en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het oppassen hiervan breder te onderwijzen. Waarom dopen wij kinderen? Heel eenvoudig. God heeft in het Oude Testament tegen Abraham gezegd, Abraham, ik ben jouw God en ook de God van je kinderen. Zult onthouden. En daarom moet je je kinderen besnijden. Op de zevende dag moet dat gebeuren. En Petrus herhaalt dat in zijn Pinksterpreek in Handelingen 2. En dan zegt hij tegen die mensen, tot jullie komt de belofte en tot jullie kinderen. Dat is die belofte van Abraham. En daarom moeten de kinderen ook in het Nieuwe Testament worden gedoopt. Omdat de doop in de plaats van de besnijdenis is gekomen. Want u komt de belofte toe en uw kinderen. Opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. Wij gaan bidden. O almachtige eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt en de gelovige Noach zijn acht zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard, Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt en uw volk Israël droogvoet daardoor geleid, door welk de dood beduid werd, wij bidden u, bij uw grondeloze barmhartigheid, dat gij deze kinderen genadiglijk wilt aanzien en door uw Heilige Geest uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat zij met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat zij hun kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof en vaste hoop en vurige liefde, opdat zij dit leven, het welk toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ter laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon zonder verschrikken mogen verschijnen door hem, onze Heer Jezus Christus uw Zoon, die met u en de Heilige Geest één enig God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Ik wil de doopouders verzoeken te gaan staan. Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening van God is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bij gelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar wordt dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege hierop ongeveinsdelijk, dat is eerlijk, antwoorden. Eerstelijk, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn, en daarom als lidmaten zijn een gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament in de artikelen des christelijke geloofs begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en de volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde of gij niet belooft en voor uw rekening neemt deze kinderen, als we tot hun bestand zullen gekomen zijn, waarvan gij vader en moeder zijt in de voorzijde leer, naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen. Onderwijzen. Wat is daarop uw antwoord, vader Gorter? Moeder Gorter. Vader van de heg. Moeder van de heg. Ouders, het is voor u en ook voor uw gezin en uw familie. Denk aan de grootouders en de overgrootouders, maar ook voor de gemeente elke keer weer een zaak van verwondering en blijdschap dat wij het sacrament van de heilige doop mogen bedienen in het midden van de gemeente. God heeft aan zijn kerk de Bijbel gegeven en die ligt hier voor ons. En die Bijbel maakt ons wijs tot zaligheid en daarom spoort Paulus ook aan om die Bijbel te lezen, zegt het tegen Timotheus, onderzoek de schriften die u wijs kunnen maken tot zaligheid. Naast de Bijbel heeft God ook zichtbare tekenen gegeven, doop en avondmaal. En de doop is dus een hele belangrijke ordening Gods, die tot zijn eer en tot onze zaligheid bediend mag en moet worden. Uw kinderen zijn gedoopte kinderen. En dat moet u ook in het opgroeien en bij het ouder worden van uw kinderen aan hen vertellen. Ze moeten weten dat de doop op hun voorhoofd staat en dat God bemoeienissen maakt met ons en onze kinderen. En dat legt natuurlijk op u als ouder en ook als gemeente en ook als grootouders enzovoort allemaal een hele dure verplichting op ons. Om onze kinderen te onderwijzen. Dat hebt u ook beloofd en het is ook uw dure plicht. Dat u uw kinderen onderwijst in de dingen van de Bijbel. En wat er in de Bijbel staat. Natuurlijk, uw kinderen hebben kleren, uw kinderen gaan naar school, uw kinderen hebben alle andere dingen, maar u bent met uw kinderen op reis naar de eeuwigheid. En uw kinderen moeten in de eerste plaats uit uw mond horen waar het nou om draait in het leven. En dat het erom draait dat we eenmaal God gaan ontmoeten en dat wij verzoening nodig hebben. Dat moet u natuurlijk niet in de grote mensentaal doen, maar dat moet u op eenvoudige en heldere wijze proberen duidelijk te maken aan uw kinderen. Dan moet u aan uw kinderen vertellen dat ze voortdurend boze dingen doen, verkeerde dingen. En dat God daar verdriet van heeft. En dat dat zonde is voor God, dat is één. Dan moet u, nadat dat kind dat kan begrijpen, als ze tot hun bestand zijn gekomen zijn, heel veel ernst mee maken. Daarvoor moet u ook in uw huwelijk veel met elkaar praten. En als de broeders op huiszoek komen, mag u daar ook gerust vragen over stellen, hoe u dat moet doen. Daar komen die broeders voor op huiszoek, om u te helpen. En om u advies te geven, hoe ze dat zelf in hun gezin doen, en hoe ze u daar ook vanuit de Bijbel over kunnen raden. Zullen u dat ook doen, ouders? Veel met elkaar praten. Ook uw kinderen het goede voorbeeld geven. En laten zien dat papa en mama ook twee gebrekkige mensen zijn. Die genade nodig hebben. Dat is het tweede. Wat u ook proberen moet aan uw kinderen te vertellen. Dat we zondags naar de kerk gaan. Tenminste straks de coronamaatregelen weer voorbij zijn. En dat we dat graag doen. Want daar horen we Gods goede boodschap. Ik kan nu even niet, en voor een groot deel zit de gemeente gelukkig thuis in de livestream, maar we zijn natuurlijk allemaal vol verlangen dat we weer gewoon kunnen in- en uitgaan. Want hier in deze kerk, daar wil de Heer in bijzonder werk. Laat hij zijn woord preken. En daar hebben we ook een plekje van God gekregen. En dat het in die kerk gaat om Gods genade. En God nou dingen weggeeft, ook aan kinderen, die we niet verdiend hebben. Die we misschien wel helemaal niet willen hebben en die God toch weggeeft. En dat God dat nou helemaal gratis doet. Zonder prijs staat in de Bijbel en zonder geld. God geeft zijn genade aan zondige mensen. En dat moet je ook eenvoudig proberen te vertellen. Er zijn genoeg beelden in het gezins, in het huwelijks en in het dagelijkse leven. Waarin u duidelijk kunt maken, ouders, wat dat nou is, genade. Dat doe je ook met je kinderen, ze doen wel eens ondeugende dingen. En dan, soms dan moet je je kind daarvoor bestraffen. En soms dan doe je dat ook anders, dan doe je dat zo, joh. Dan heeft papa of mama daar veel verdriet van. En dan geef je eerst een kus. En dan laat je zo'n kind zien en voelen dat je van hem houdt, ondanks dat. En dat is nou genade. Dat we iets doen waar we helemaal geen recht op hebben. Toch gebeurt. En genade, ouders, dat maakt klein. Grootmoedigt. En probeer dat ook helder te krijgen voor uzelf. Dat God ook aan grote zondige mensen genade bewijst. Dat deed die vader van de verloren zoon. Ja, die oudste jongen begreep er helemaal niks van. Die zei, nou, die jongen die moet eerst eens dit doen en dat doen. Een heel reglement had hij opgesteld, dus die jongen zou terugkomen. Die moest wel, ik weet niet wat. Het zou nooit meer in orde komen. En wat deed die vader? Die vader bewees genade. Die stond op de uitkering, jongen, kom maar binnen. Dan ben ik blij dat je er weer bent. En die heeft het gemeste kalf voor die jongen geslacht. Kijk, dat is genade. Lees maar na in Lucas 15. Lees het ook maar veel voor aan uw kinderen en vertel dat maar wat er staat. Lucas 15. En dat we dat nou allemaal moeten leren. En in de derde plaats, wat het zondige kinderen zijn, dat we genade nodig hebben, dat God het uitdeelt door zijn zoon. Hoe wij nou moeten leven. Ja. Hoe we 's ochtends wakker worden. En dat we dan eerst onze handen vouwen. En God danken, bijvoorbeeld vandaag dat de zon weer opging. En dat de eerste mooie voorjaarsdag is. En dat is goed voor de tuin en voor de planten. En dat groeit allemaal weer. En dat we ook de dag in de Bijbel lezen. En dat daar een wet in staat. En dat wij naar die wet moeten leven. Niet om daarmee wat te verdienen. Maar omdat God dat zo waardig is. Nou, ouders, dat is nou uw taak. Ook voor uzelf en voor uw kinderen. Dat u uw kinderen onderwijst in de voorzijde leer. En als uw kinderen 's avonds naar bed zijn gegaan, dat u handen vouwt. Want ouders blijven ook prutsers, hoor. Die er niet veel van terecht brengen. En zei, heren, wil u nou dat stuntelige werk van ons zegenen. En wil u omzien naar ons en onze kinderen en dan zegt u, aanschouw het verbond. Wij zijn ontrouwe mensen. Maar God is een getrouwe God. Hij komt dat verbond na. En hij doet wonderen op wonderen horen. En laat dat uw pleitgrond zijn. Heere, u bent toch de eerste. Aanschouw het verbond, staat in Psalm 74. En ik hoop dat u zo ouders mag leren wie God is, wie u bent en wat genade is. En dat de Heere zo het teken van de doop ook wil zegenen, opdat u en uw kinderen straks eenmaal, als we God gaan ontmoeten, mogen zeggen, zie hier ik en de kinderen die gij mij gegeven hebt. We gaan daarvan zingen naar Psalm 105, vers 5. God zal zijn waarheid minder krenken. En na de doopbediening zingen we dan staande Psalm 134, vers 3. Dat zeer een zegen op u daal. En wat daar verder volgt. Johannes Nathan, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Sophie Alberta Jacoba, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. beëindigen deze doopbediening met dankzegging. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enige geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt. En ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. We bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat ge deze kinderen met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat zij christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heer Jezus Christus wassen en toenemen, opdat zij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij deze kinderen en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen, en alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus leven, en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen om u en uw Zoon Jezus Christus met schade de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwiglijk te loven en te prijzen. Amen. Gemeente, wij gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm 119, vers 84. Mijn ziel bewaart uw trouw getuigenis, dat heb ik lief, ook doe ik uw bevelen. Uw woord kan mij ofschoon ik alles mis, door zijn smaak en hart en zinnen strelen. 119, vers 84. Gemeente, we willen nog een ogenblik stilstaan bij zondag 47 van de catechismus, die ons brengt bij dat biddende leven, wat ook voor ouders met hun kinderen zo belangrijk is. Dat hebben onze kinderen nodig, dat hebben we zelf nodig, dat biddende leven, dat leven aan de troon der genade, dat leven van Hanna, die bad om Samuel en die bad voor Samuel. Dat leven ook van al Gods kinderen, wat ze beoefenen in de binnenkamer en wat de Heer op een rijke, voor ons vaak onbegrijpelijke manier wil zegenen. Zondag 47 gaat daarover en we gaan daarbij stilstaan. We gaan eerst die zondag even lezen. Welke is de eerste bede? Uw naam worden geheiligd. Dat is, geef ons eerst dat we uw recht kennen en u in al uw werken, in welke uw almachtigheid, wijsheid, goedheid, gerechtigheid, barmhartigheid en waarheid klaarlijk of duidelijk schijnt, heiligen roemen en prijzen. Daarna ook dat wij al ons leven, gedachten, woorden en werken al zo schikken en richten, dat uw naam om ons het wil niet gelasterd, maar geëerd en geprezen worden. Wat wij dus begeren in de eerste bede van dat volmaakte gebed, hè, wat ons verlangen, onze begeerte is in de eerste bede van dat volmaakte gebed. En dan zien we in het antwoord dat het gaat om twee dingen. In de eerste plaats dat we God op de juiste, op de goede manier mogen kennen. En in de tweede manier dat we God ook op een hem welgevallige manier dienen. Wat het dus om gaat in de eerste bede, en in de eerste plaats gaat het dan op dat we hem op de juiste wijze, op de bijbelse manier kennen, en in de tweede plaats dat we hem ook op de goede en bijbelse manier dienen. Geef ons eerstelijk. Welke is de eerste bede? Uw naam worden geheiligd. Ik heb al meer gezegd, de Heer heeft zijn kinderen leren bidden. En zo moeten wij ook elkaar leren bidden en mogen we elkaar erop attenderen. Heb u er al om gebeden? En wat was het antwoord op dat gebed? Dat is natuurlijk voor uzelf belangrijk, dat is voor uw gezin en voor uw kinderen belangrijk, dat is voor de kerk belangrijk, dat is voor alles het allerbelangrijkste, dat biddende leven, dat aanhouden aan de troon der genade. Want er staat keer op keer in de Bijbel, een krachtig gebed van een rechtvaardige vermag veel. En de Heer Jezus de grote voorbeelder in de hemel, maar ook op de aarde. En als de Heer Jezus dat heeft gedaan, dan is het natuurlijk vanzelfsprekend dat wij dat ook behoren te doen. Sommigen zeggen, ik vind het moeilijk om te bidden. Nou, dan wordt dat gebed, het volmaakte gebed, uitgelegd. Ik zal dat ook proberen zo te doen dat u het een beetje gaat begrijpen, dat u het ook gaat snappen. En als ik bij u kom, morgen of van de week of volgende week, dat ik aan u vraag, nou, hoe gaat dat nou met dat bidden? En krijgt het al een beetje gestalte, dat volmaakte gebed in uw leven vanmorgen, vanavond, overdag, als u eens een tijdje vrij hebt om dan even te bidden om uw nood bekend te maken aan God. Want kijk, God zit natuurlijk niet verlegen dat we af en toe werktuigelijk wat dingen opzeggen en dan weer overgaan tot de orde van de dag. Misschien heb je dat ook wel eens, dan komt een van je kinderen bij en die zeggen dan allerlei dingen. Dan denk je, meent hij dat nou of zo? Hij zit er helemaal niet bij met zijn gedachten. En die zegt, ben je er nou wel bij, jongen? Wat weet je nou eigenlijk? Nou, zo is de Heer ook niet verlegen om allerlei dingen van ons die we niet werkelijk menen. Nou zegt u, maar dat kan ik wel ophouden met bidden, want ik meen het eigenlijk nooit. Ja, hoe moet u dan, nou ik zou zeggen, begin dan maar tegen God te zeggen, Heer, nou kom ik bij u, dan kan het niet. En dat dan uw nood ook is, hè. En dat u dat dan niet één keer doet, maar dat u dat dan maar twee keer, of drie keer, of tien keer, of vijf keer, en alle dagen doet. En dat u begint te roepen en te schreeuwen, zeg, Heer. Ja, want kijk, we staan natuurlijk met één been in het graf, hè. En dan kun je zeggen, ja, ik kan het niet, God moet me dat leren, en ja, ik heb de tijd. Maar dat denken we allemaal, maar dat is helemaal niet zo. We hebben de tijd helemaal niet. Nog even, en nu gaat ook de weg van alle vlees. Dat kan heel spoedig hier zijn, hè. En dat zie je natuurlijk in het gewone leven, als alles een beetje gaat en dan gaat zo een beetje rustig. Nou ja, dan plannen we een vakantie en dan plannen we dat we daar naartoe gaan en hiermee bezig gaan. En dan hebben we agenda vol met allemaal afspraken. Totdat u heel veel pijn krijgt in uw lever of in uw maag of in uw hoofd. En je gaat naar de dokter en de dokter zegt, meneer, u hebt een hele ernstige uitzaaiing. Nou, dan is die agenda in een mum van tijd leeg en dan moet er wat gebeuren. Dat snap u? Nou, zo is het nou ook in het geestelijke. Er kan dus elk moment een tijdstip aanbreken dat God zegt tot hiertoe en niet verder. Nou is het eeuwigheid. En dat vertel ik u dus. God vertelt het in de Bijbel dat we op reis zijn naar zijn rechterstoel. En dat we in het licht daarvan ons moeten haasten en spoeden om ons levenswil. En het zou mij dus heel veel waard zijn als ik u als het ware op uw sterfbed, op uw allerlaatste fase van uw leven kon brengen. En wat u dan gaat doen. Ik hoop dat u dan begint te schreeuwen. Dat kan zomaar niet. En dus waar hij wakker wordt. En zegt, wat zou ik dan moeten doen? Zou er voor mij nog doen aan zijn? En dan is er het antwoord, ja natuurlijk. Want daarvoor wordt het de preek. En daarvoor krijgen we onderwijs in dat volmaakte gebed. Zodat doodschuldige mensen, arme mensen, mensen die op reis naar de hel horen. Er is een God in de hemel en die zegt, wend u naar mij. Kom bij mij. En iedereen die komt is welkom. God zegt niet jij wel. Ja. Nee, God zegt iedereen die komt is welkom. Zegt de Heer Jezus ook. Dus als u nou zegt, hoe moet dat nou? Dan gaat u er naartoe. Ja, maar de mens is tot dood in de zonden en de misdaad. Hij kan niet eens bidden. Hij kan niet eens komen. En hij wil niet eens komen. Oh ja, u wilt niet. Dat is al eerlijker, hè. Ja, niet kunnen. Dat is ook waar natuurlijk. Maar niet willen, dat is nog meer waar. We willen niet. We hebben het nog te druk met onze eigen agenda en met onze eigen... En die dokter die tegen ons zegt dat we een tumor hebben en die is heel erg... Nou, die geloven we natuurlijk niet. Want de zon die schijnt en ik voel me helemaal niks. Dominee, waar maakt u zich nog te druk om? Nou, ik zou me er maar wel druk om maken. Want... 14 dagen geleden zat meneer Van Belzen ook nog in de kerk, dat weet u wel, hè? Ja, en toen opeens werd het eeuwigheid. Voor hem niet erg. Maar dan ging zo naar de hemel toe. Dat is met al Gods kinderen. Nou, de hemelpoort open, ze komen zo binnen. Niet omdat het van die beste goede mensen zijn, dat gaan we dus ook morgen niet vertellen. Maar omdat koning Jezus zo'n almachtig en heerlijke koning is. En daarom komen Gods kinderen allemaal evenredig binnen, zorgt hij zelf voor. De kleinste, de grootste, de meest grote stumper, die haalt hij er doorheen. Dus daar staat straks een schaar. Misschien wil je er wel helemaal niet bij horen. Dat deed je ook, hè. Ja, want je zult er bij een hoer uit Samaria, en je zult er bij een hoer uit Jericho, en je zult er bij een tollenaar uit Jericho. Je zult er maar bij dat volk worden ingedeeld. Ja, dat doet nou die grote koning. Hij haalt ze uit de heggen en de sterren. Hij haalt ze uit, ik weet niet waar allemaal vandaan. En hij maakt ze tot zijn kinderen. En daar wil hij nou om gebeden zijn. Begrijpt u dat nou? En zet dat u nou ook aan. De thuiskomer zegt, heren. Het ligt niet aan u, het ligt ook niet aan die dokter die me dat vertelt, maar het ligt aan mezelf. En gaat u nou ook zo meteen naar huis, heren? Wil u mij dat dan ook leren, dat bidden, zoals u dat uw discipelen hebt geleerd? Nou, dan gaan we nu even onderwijs. Uw naam wordt gehaald. Er zijn 6 beden. De tweede bede gaat over de uitbreiding van Gods Rijk. En de derde bede gaat over de gehoorzaamheid aan Gods goede wil. Bijvoorbeeld in de wet. De 10 geboden. En de eerste bede, daar begint het volmaakte gebed mee. Dat gaat over uw naam worden geheiligd. Ja, kinderen, wat is dat? Uw naam worden geheiligd. Dat is een beetje moeilijk. Grote mensen snappen dat soms niet. En kinderen snappen dat soms niet. Er zijn allemaal kinderen ook in de kerk, luisteren mee. Kinderen Wim, Corine, Lois, Linde, Rodé enzovoort. Allemaal kinderen luisteren mee. En hoe moet je dat nou bidden? Ja, uw naam. Kijk, papa heeft een naam, mama heeft een naam, wij hebben een naam. Naam, dat is iemand. Zo is dat is die persoon. God heeft een naam. En God zegt daarin, kijk, dit ben ik. En in zijn naam heeft God verteld aan zondige mensen wie hij is. God zegt, ik ben de ik zal zijn die ik zijn zal. Ik ben de schepper van de hemel en van de aarde. Ik ben de God van de Bijbel. Mijn naam, uw naam. Daarin vertelt God dus wie hij is. Dat hebben wij natuurlijk ook als... Hoe heet jij? Ja, ik ben Wim. Oh, en waar woon jij? Kijk, Wim die woont in Amersfoort. Zo vertellen we door onze naam iets van onszelf. En zo vertelt God in de Bijbel door zijn naam dat hij een persoon is. Dat vertelt hij aan ons. Hoeft God niet te doen, hij doet het wel. In zijn genade, in zijn gunst. Komt God dus heel dichtbij en zegt, ik ben God. Vriend, luister eens. Vriendin, luister eens. Ik ben God, ik heb de hemel en de aarde gemaakt. Ik heb mijn zoon naar deze wereld gestuurd. Ik zoek nog steeds arme zondaren op. Daarvoor laat ik die Bijbel. Daarvoor komen we samen en daarvoor luisteren we thuis mee bij de luistering. Want God heeft helemaal geen lust in onze dood, maar daarin dat we ons bekeren en leven. Daar heb ik God lust in. Dat is in de Bijbel. In de profetie van Ezechiël. Mijn naam. Uw naam, zegt hij. Uw naam, wie God is, worden. Ja, sommigen met vloeken. Kun je soms op de radio horen. Kun je soms op de smartphone horen. En vloeken mensen over God. Uw naam worden gevloekt. Nee, dat staat gelukkig niet. Heer Jezus heeft dat niet leren bidden. Uw naam moeten we vergeten. Dat gebeurt ook door een heleboel mensen in de wereld, maar ook in de kerk. Die vergeten bijvoorbeeld 's morgens te bidden. Heel vaak gebeurt hoor, dat je op huisbezoek kwam. En wat hebben u nou vanmorgen gebeden? Dominee. Ja, weet u, ik ben erg druk. God vergeten. Hoe vindt u dat nou als u vergeten wordt? Je hebt met iemand een afspraak en dan wordt u een beetje boos, hè? Nou, wat denkt u, hoe is het nou met God? Kijk, dat neemt God ons dus wel kwalijk, hè? Dat hij in zijn woord tot ons komt, dat hij zegt, door het volmaakte uw naam worden geheiligd, en dat we die God vergeten. God heeft van de hemel neergezien of er ook iemand was die naar hem vroeg, en er was niemand. En dan heb je Jezus leren bidden, handen samen doen. Uw naam worden geheiligd, niet gevloekt en niet vergeten, maar geheiligd. En heiligen, dat is voor heilig erkennen dat we op een goede manier van die God gaan denken en ook die God op een goede, op een Bijbelse manier gaan dienen. Dat is heilig. Heilig komt op allerlei manieren voor in de Bijbel. Maar heilige wil hier in dat volmaakte gebed zeggen, de catechisme zegt dat ook, dat we die God gaan kennen en dat we ook die God gaan dienen. Ik geef weer een voorbeeld voor kinderen, dat is een doopdienst tenslotte, dat we die God gaan kennen. Wat is dat nou, kennen? Nou, jullie kennen allemaal je vader en moeder, hè? Daar hou je van. Ja, en mama is lief en papa die gaat naar zijn werk en... En hoe komt het nou? Nou, dat is dat kennen, dat is, we houden ervan. Ja, snap u dat? Schoon het leven. Wat is dat nou, God kennen? Dat we die God de hoogste plaats geven in ons leven, omdat we die God lief hebben. Zo zingen we dat in Psalm 116. God heb ik lief. En dat is eigenlijk uw naam worden geheiligd. God heb ik lief.
Zoals we vader en moeder lief, zoals man en vrouw lief, zo heb ik God de eerste, de hoofdplaats. Dat is de eerste. Uw naam wordt geheiligd. De Heer Jezus heeft het in het hoge priesterlijk gebed ook gezegd. Vader, ik heb uw naam verheerlijkt op de aarde. Ik heb u nou groot gemaakt. Ik heb u gekend tot op het kruis van Golgotha. Daar zegt de Heer Jezus, mijn God. En dat we die God kennen en dat we die God ook dienen. En hoe dan die God kennen? Hoe moeten we elkaar kennen? Hoe moeten we onze ouders kennen? Dat heb ik net ervan gezegd, ga ik nog niet herhalen. Maar hoe moeten we dan God kennen? Hè? Kennen, daarover nadenken. Die God de hoogste plaats geven in ons leven. Luister. Geef ons eerst dat we u recht kennen. Dus ook een verkeerd kennen. Wat is dat verkeerd kennen? Nou, verkeerd kennen is dat we bijvoorbeeld denken dat we op een verkeerde manier over God denken. En dan kom je helaas tegen. Er zijn sommige mensen die zeggen God is alleen maar lief. En andere mensen zeggen God is alleen maar boos. En weer andere mensen zeggen weer wat anders. En die verzinnen van alles, maar dat staat allemaal niet in de Bijbel. God recht kennen. God kennen zoals de Bijbel daarmee begint. In den beginne schiep God de hemel en de aarde. De almachtige God. Dat God ook de vertorende God is. Want die zoekt Adam en Eva op. En die zegt, wat hebben jullie gedaan? Dat gebeurt in Genesis 3. Dan zoekt God Adam en Eva op. En die God die zegt tegen Adam, wat hebben jullie gedaan? En dan kijkt God als het ware Adam en Eva aan. En dan moeten ze vertellen wat er gebeurd is, namelijk dat ze gezond zijn. Maar dat doen ze zomaar niet. Nee, Eva zegt, ja, luister, die slang komt door de slang. En Adam zegt, nee, dat komt door mijn vrouw, door Eva. Dat is altijd zo. Als God bij een mens komt, dan begint die mens zich op allerlei manieren te verontschuldigen. U, ik, doen we allemaal. We hebben de ene verontschuldiging naar de andere. Neem bijvoorbeeld naar de kerk gaan. Ja, de ene heeft hoofdpijn. En de ander zegt, ja, komt me niet zo uit. En weer een derde zegt, ja, in die Bijbel. Ik weet niet, ik vind hem zo moeilijk, die Bijbel. En daarom heb ik er vanmorgen nog niet in gelezen. Moeilijk door me. Oh, zo moeilijk. Lucas 15, zo moeilijk. Die gelijkenis van de verloren zoon. Gemeente, voelt u hoe erg het is dat we nou voortdurend God lopen te bedriegen. En daarmee ook onszelf bedriegen. Uw naam wordt geheiligd, dat we die God recht kennen. Op de Bijbelse manier kennen, zoals Jesaja dat deed. Want dat hebben u gehoord uit Jesaja 6. Hij hoorde in de hemel, heilig, heilig is de Heer der Heerschaar. En wat zegt Jesaja dan? Wee mij dat ik een man van onreine lippen ben. Jesaja, de grote profeet. Hij schrok ervan. En Jesaja die wordt heel ootmoedig en die bidt, Heer, wat wil u? Hem recht kennen. De grote God, de heilige God, de genade God. En dan gaat onze Heidelberger dat ook verder uitwerken, die kennis. Want dan staat er dat we God kennen, heiligen, roemen, prijzen in zijn almacht. God heeft alles gemaakt. God heeft met te spreken tegen God, die zegt gewoon, er is een hemel en aarde. Toen was het een hemel en aarde. En God zegt nog steeds, ik wil dat die hemel en die aarde precies allemaal die banen om de zon maken. Dat zegt God. En dus gebeurt het. En dus blijft dat hele heelal ook in stand en zorg. God ook vooral. En God zegt, ik wil dat de aarde blijft ronddraaien. En daardoor wordt het elke keer weer dag en nacht. Groot is God, hè? Ja, dat zorgt God allemaal voor. Dus dat is de tweede reden als we 's ochtends wakker worden. Dat ze zeggen, Heere, wat bent u toch onbegrijpelijk goed dat u weer een heel etmaal lang die aardeplatten draait. Dat u voor ons zorgt. Dat we hem kennen in zijn almacht en dat we hem kennen in zijn wijsheid. Ja. We kunnen ook de wijsheid uit de Bijbel. Dat God een weg des behouds heeft uitgedacht. Maar ook wijsheid in de schepping. Wijsheid ook in het heelal. Al die planeten en al die dingen. God allemaal gemaakt. Allemaal wetenschappers mee bezig die zitten te ontdekken hoe moeilijk eigenlijk alles in elkaar. Denk nou aan het coronavirus, dat is ontzettend moeilijk hoe dat allemaal in elkaar zit. En ja, het is nu dus dat het heel erg verkeerd uitwerkt en zo, maar God heeft alles gemaakt. Er was niet de oorsprong van het kwaad en de kwade uitwerking van het coronavirus, maar hoe dat in elkaar zit en hoe dat allemaal gemaakt is met cellen en met virussen enzovoort. God heeft dat gemaakt. Een heleboel mensen weten er nog amper wat van. En zelfs de geleerdste wetenschappers weten er heel weinig van. God is wijs. Oneindig wijs. En goed. Nou, dat is ook al een heel belangrijk iets. Dat wij dus in de hemel te maken hebben met een goeddoende God. Dat heb u de hele dag alweer ervaren, u mag ademen en zo. Ja, we hebben allemaal dat helemaal niet verdiend, maar het is zuurstof in de lucht en we ademen dat in en we ademen dat uit. En als we gaan slapen, dan zorgt God dat ons hart doorpompt en zo. En dat we 's morgens weer wakker worden enzovoorts. Allemaal goedheid van God, die hij bewijst aan alle mensen. God is zo eindeloos goed. Dat stapelt zich op in ons leven. En God is in het bijzonder goed in de prediking. En als God nou door zijn geest in ons hart komt werken, als we dat ware geloof ontvangen, dan, ja, dan wordt God zo oneindig goed. Dan neemt hij ons aan tot zijn kinderen. En dan krijgen we de goedheid Gods. En dan staat er in de Bijbel, in de profetie van Jeremia, dat God zegt tegen Efraïm, hij is maar een troetelkind. Mooi woord, hè? Een troetelkind. Als je ouder en je kindje geboren, dan neem je het op schoot en houd bij je dicht. Dan vertroetel je dat. En weet je wat nou genade is? Dan zegt God, dat staat echt in de Bijbel, hè? Efraïm is mij een troetelkind. Want sinds ik tegen hem gesproken heb, denk ik nog ernstelijk aan hem. Gods kinderen zijn gelukkige mensen, hoor, echt waar. Maar God die zorgt voor hen en God die waakt over hen en die wil alles doen wat nou voor hen nodig is. Goedheid. En dan komen wij gerechtigheid. Dat is dat God alles doet in overeenstemming met zijn wezen. Wie God is. Hij doet recht. Wij doen onrecht. Veel onrecht in de wereld. Maar God doet alleen maar recht. En Gods barmhartigheid. Nou, dat is dat God dat helemaal doet. Barmhartigheid is een heel mooi woord in de Bijbel. Een van de mooiste woorden, denk ik, en dat God dat nou omziet naar zondige mensen, niet omdat die mensen er zo slecht aan toe zijn of zo, maar dat God zegt, dat is nu mijn behagen. En mag ik dat nou, ja, waarom worden er nou mensen bekeerd? Waarom zullen er straks in de hemel een schare zijn die niemand tellen kan? Waarom nou eigenlijk? Nou, barmhartigheid noemt de Bijbel dat. En het, ik hoop niet dat u me dat kwalijk neemt, dat ik af en toe een beetje gewone woorden gebruik, zodat u het een beetje begrijpt. Maar dat doet God, omdat hij dat zelf fijn vindt. Dat is niet te begrijpen, hè? Dat God het u behaagt, zeggen we dan, met een ander woord, om naar zondige mensen zien, om te zien die hem alleen maar willen onteren. En is God barmhartig. Het heeft hem nu behaagd. He, God vond het aangenaam om Abraham in zijn goddeloosheid op te zoeken. God vond het aangenaam om die twee mensen, Adam en Eva, die gezonden hadden, op te zoeken. Barmhartigheid, dat is barmhartigheid. En de Heer Jezus die komt voort uit de barmhartigheid Gods. Het komt dus helemaal eenzijdig bij God vandaan. En dan tenslotte zijn waarheid. Dat betekent dat God ook alles wat hij zegt, dat komt hij ook na. Hij liegt niet. En dat klinkt nou allemaal heel duidelijk. En daarom moeten wij hem heiligen. Roemen. Dat is groot van hem spreken en ook prijzen. De Heer gaf rijke juichenstof om zijn wonderen en zijn lof. Nou, dat we die God erkennen.
En in de tweede plaats dat we die God van de Bijbel ook gaan dienen. De schepper van de hemel en van de aarde. En daar gaat de catechismus dan in de tweede plaats wat van zeggen. Daarna ook dat wij al... Dat wij al onze uw naam worden geheiligd. Ja. Ons leven kunnen we indelen in allerlei stukjes. Je kunt bijvoorbeeld zeggen, je hebt het leven van de zondag en het leven van de maandag en van de dinsdag en van de woensdag enzovoorts. Dat kan. En er zijn er wel mensen en die zeggen, nou ja, op zondag wil ik dan God wel dienen, maar op de maandag vind ik dat moeilijk. En doe ik het eigenlijk niet. We noemen dat een zondagschristendom. Nu zijn er ook wel mensen en die zeggen, nou, als de andere mensen het zien, dan wil ik God wel dienen. Ja, als andere mensen zouden zien dat wij allemaal slechte dingen doen, dan zouden ze een verkeerd idee van ons krijgen. Dat we God dus alleen dienen vanwege de mens. De dominee is ook veel last van, ik ook. Ja, natuurlijk. En als de andere mensen daar ja, niet bij zijn, dan doen we gewoon wat we zelf graag willen. Maar dat zegt nou niet de heilige, als wij bidden uw naam worden, dat we u recht dienen, dat we al de dagen van, dat wij ook al ons leven, dus ons hele leven, maandag, dinsdag, woensdag, en in alle opzichten, als er mensen bij zijn, ook als er geen mensen bij zijn. Ja, dat we zelfs begeren als we gaan slapen, dan zeggen we, Heer, wil u me nou bewaren voor zondige dingen? Je kunt zondig dromen, dat weet u wel. Ja, je kunt je dromen, hele nare dingen dromen. Boos ben op iemand en dat je iemand niet kunt luchten, niet kunt zien en zo. En dan ga je er ook nog over dromen bovendien. En dat is allemaal zonde. En dan willen we daarvoor bewaard worden. En dat we dan heel ons leven, ja, tot eer van God mogen leven. Hè? Dus in alle opzichten. Ja, maar dat kan toch niet? Nee, dat kan niet, maar daarom mag het wel ons verlangen zijn. Dus dat is het eerste, dat we heel ons leven. En dan in onze gedachten, woorden en werken. Gedachten zitten dus in je hoofd, woorden die komen uit je mond. En werken, dat zijn de dingen die we doen of die we nalaten. Dus dat we in allerlei opzichten en met onze gedachten, met onze woorden en onze daden alleen maar God begeren groter. Alleen maar God proberen te dienen. En niks anders. Ja, zegt u, maar dat is toch onmogelijk. Nou, laat ik in de eerste plaats zeggen, de Heer Jezus heeft dat gedaan. Die heeft dit geleerd en die heeft het ook gedaan. Helemaal. Vanaf zijn geboorte, toen hij nog niet geboren was, al in Maria's moederschap, heeft hij dat zijn hele leven gedaan. En in de tweede plaats, in de hemel, zullen Gods kinderen dat ook allemaal doen? Dat is nou de hemel. Heel je leven en dan in alle opzichten de Heere mogen dienen. Dat is de hemel. Daarom denk ik ook dat een zondig mens die graag allerlei verkeerde dingen, helemaal niet graag naar de hemel wil. Dat zeggen we allemaal wel. Dat denken we dat we graag naar de hemel. Maar denk erom, in de hemel gaat het alleen maar om God. En moet je de hele dag en in alle opzichten God dienen, God de hoogste plaats geven. Dat is de hemel. Ik denk eerlijk gezegd dat voor een heleboel mensen de hemel, als je daar nou gewoon eens over nadenkt, de Bijbel en zo, dat dat nog wel een hele tegenvaller is. Want we willen graag doen wat we zelf willen. Maar dat kan in de hemel niet. Nee, er komt niemand de hemel binnen en met die zegt van nou, dan mag ik daar nou allemaal doen wat ik zelf wil. Nee. Daar gaan mensen allemaal doen wat God graag wil. En dat hun hele leven lang. Leven toch als Heer. En nou tenslotte nog iets. Dus de Heer Jezus heeft dat gedaan. Hun naam worden geheiligd. In de hemel zullen Gods kinderen dat doen. En dat heel graag. Daar krijgen ze ook een heel nieuw lichaam voor. En hier op aarde gaan ze erom bidden. De Heer,
Mag het nou een klein beetje hemel op de aarde worden. Uw naam worden gaat er nou in hemel en met hemel gedachten, woorden werken. U zou mogen dienen dat al zo schikken en richten. Dat zijn twee woorden dat we ons daarvoor inspannen. Ja, dat is ook al belangrijk, hè. Schikken en richten, dat we ons daarvoor inspannen. Kijk, bekering, dat is een werk van God. En dat God een mens brengt uit de dood naar het leven, dat is zijn genade. En daar dragen wij niks aan bij. Dat doet God helemaal 100% zelf. Maar als God een mens bekeert, dan vervolgens gaat zo'n mens aan het werk. Ja. Want hij krijgt God lief. En als je God lief hebt, dan wil je ook graag tot eer van God leven. Met mijn kind, gewone leven. Als iemand bij je komt en zegt, nou, ik hou zo ontzettend veel van mijn vader en moeder. En dat vind ik zulke fijne vader en moeder. Maar je bent de hele dag ondeugend, dan klopt dat natuurlijk niet. En zo is het ook in dat hemelrijk. Gods kinderen begeren. Toch tot eer van God te leven. En weet u, dat is hun grootste verlangen. En weet u wat hun grootste verdriet is? Hun grootste verdriet is dat ze daar maar zo weinig van terechtbrengen. En daarom bidden ze heel hard, uw naam worden geheiligd. Geef dat we u erkennen. En geef dat we u ook op de goede manier dienen. En dat we ons daarvoor inspannen. Als je naar de kerk gaat, dan ga je eerst even bidden. Zeg, Heer, mag ik nou vanmiddag eens een poosje luisteren. En als je dan s'avonds thuis komt en je buigt je knieën. Heer, wat is u toch groot dat u me weer de hele dag bewaard hebt. En wil u nou ook voor me zorgen vannacht en morgen als we wakker worden. Wilt u dan weer voor ons, voor ons, onze kinderen enzovoorts. Hem dienen. En dat uw naam om ons het wil niet gelasterd. Ja, wat is dat ongelasterd? Uw naam, dat is dus God zelf. En dan kan natuurlijk Gods naam om ons het wil gelasterd worden. Bijvoorbeeld door de wereld, of de andere mensen in de kerk. En dat we bijvoorbeeld deelnemen aan het avondmaal en zeggen, ik ben ook een kind van God. En dat we daarnaast helemaal hele erge dingen doen. Schelden op andere mensen, lelijk praten over andere mensen. En net doen alsof God dat allemaal niet hoort. En noem allemaal maar op. Dan wordt Gods naam om ons het wil gelasterd. Dat kan dus gebeuren, hè? Wat dacht u dat die mensen die dat zagen toen David die lelijke dingen deed bij Bathsheba en toen die Uria liet vermoorden. Dat Achitofel wist ervan en Joab wist ervan enzovoorts. Die wisten er allemaal van. En toen hebben ze niet gezegd, ach David, nee. Toen hebben ze bij elkaar gedacht van, zou David de Heer wel vrezen? En dan gingen die andere mensen dat ook nadoen natuurlijk. Want als David dat mag, dan mogen wij dat natuurlijk ook wel. En dan wordt Gods naam om ons het wil gelasterd omlaag gehaald. Doordat andere mensen dingen bij ons zien, die gaan ze nadoen. En dan zijn we geen voorbeeld meer voor onze naast. En daarom moet een kerk met gedoopten erg oppassen. Oppassen is dat de kerk hun auto's netjes parkeren. Zich ook aan de regels houden. Naam worden geheiligd. Ook vriendelijk zijn jegens alle mensen, zegt de apostel Paulus. Dat is allemaal belangrijk, hè. Dat God naam, dat ze niet zeggen, ja, die mensen zitten daar wel in de waterdal aan de kerk, maar verder. Vreselijk, wat een luizen dat toch. Nee, dat klopt niet. De omgeving moet, als je die mensen hebben, toch een geheim, hè. Gods naam moet ons wil niet worden gelasterd, maar die moet, zo staat er, worden geëerd. Dat is geprezen, groot gemaakt en geprezen wordt. Dat de mensen zien dat de Bijbel, en dat is een boek, dat is allemaal ingeschreven, dat die Bijbel ook waar is en echt. En dat het daar gaat over dingen die betekenis hebben. En dat de mensen om ons heen zijn. Die God willen wij hem ook dienen. Mogen we daar eens wat van horen? Zou u daar niet wat van willen vertellen? Want we zien in uw leven en we horen uit uw mond. Want dat is natuurlijk, wij hoeven helemaal geen mensen te bekeren. Maar wat moeten we wel doen? We moeten naar die regels van God leven. En we moeten als anderen daar een vraag er ook wat van vertellen. Gewoon vertellen. Meer hoeft niet. En dan zal God daarmee doen wat hem behaagt. En dat die God voor ons niet geonteerd, geëerd en geprezen wordt. Nou, dat is nou de eerste bede, hè? Dat we God recht kennen en God recht dienen. Nou, dan zegt u misschien, dominee, een onbekeerd, ik kan dat niet bidden. Dat is erg. En weet u, als u dat nu zomaar zegt, hè, als u vanavond de boodschap krijgt dat u morgen gaat sterven, dan zegt u dat helemaal niet meer. Nee, dan zegt u dat niet. Dan zegt u, dominee, ik kan nog. Dan komt er een klem op ons leven te staan, snap u? En weet u wat nou zo erg is? Dat die klem er af en toe is opstaan, maar we lopen de deur van de kerk uit en die klem is weg. En we doen net alsof we helemaal doen en dat het nog heel lang duurt voordat we sterven. Heb je dat ook? Want we zijn nog gezond, weet u wel, en we kunnen nog een poosje verder. En ja, God moet mensen bekeren en zo ja, vegen we onze straat weer schoon. En gemeente, denk erom hoor. Dat is echt tot oneer van God. Ja, zult u maar als ik dat nou overweeg, dan word ik zo bang. Nou, dat is goed. Ja hoor, je mag best bang zijn. Bang zijn om onbekeerd te sterven, dat is helemaal niet verkeerd. Het is niet het enige, want dan vertel ik u dat er een God is in de hemel waarvan we gehoord hebben uit de Dordtse leerders, waarvan we horen in de Bijbel dat het hem aangenaam is dat de geroepen mensen bij hem komen. En God zegt, kom, wendt, hoort, zoekt. Dat staat heel vaak in de Bijbel, dat zijn bekeerde mensen, onbekeerde mensen. En het is God aangenaam dat we hem gaan zoeken. Dus ik zou dat maar gaan doen. En dan zegt u, ja, maar ik, uw naam wordt de Heer, dan wil ik u op de rechte wijze kennen, op de rechte wijze dienen. Ik weet niet hoe dat moet. Mag u ook zo zeggen, Heer, dan moet ik weet niet hoe het moet. Ik weet niet hoe dat moet. Is dat niet moeilijk? Mag ik gewoon eerlijk tegen God zeggen. Heer, ik heb het nou wel gehoord. Ik heb het al heel lang gehoord, misschien nog heel vaak. En nu hoor ik dat weer opnieuw, maar ik weet niet hoe dat moet. En de dood is aanstaande. En de duivel maakt mij van alles wijs. Wil u me dat dan leren? Ja, echt. Er woont echt in de hemel een God die naar mensen luistert. God heeft niet gezegd, zoek maar te vergeten. Staat niet in de Bijbel. Ja, maar dan moeten we zus. Gemeente, onthoud en probeer het dan eens. Probeer het gewoon. Zeg maar gewoon, Heer, hier komt dan iemand die onbekeerd is, die ook niet goed weet, maar dat u dat alsjeblieft ook aan hem. Volg hij mij. En misschien zegt u, ik ken dat geheim toch, toch. Misschien wel heel schuchter, misschien wel heel klein, of ik weet niet. En dan zegt u, ja, maar het is soms zo ver weg. En dan kom ik tenslotte, en dat is natuurlijk het grote geheim van de Bijbel, hè. God zegt zoek. En dan zegt u, maar hoe moet dat nou? Hoe moet dat nou? En dat is zo onnoemelijk groot. De God in deze Bijbel, dat is 2000 jaar geleden waar geworden. Zond hij zijn eigen zoon naar de wereld. En wat ging hij nou doen? Nou, de Heer Jezus is naar het kruis geweest, de Heer Jezus is opgestaan, heeft geleden, heeft ook allerlei gebeden uitgesproken. Waar ging hij deze nood om? Hij ging zoeken en zalig maken wat verloren is. En dan komt hij vanmiddag ook bij u en ook bij jou. En dan kijkt u aan. Hij zegt, nou kom ik bij je. En nou ben ik gekomen om te zoeken. En dan hoop ik dat er een heleboel mensen die niet weglopen. Meneer, ben je nou voor mij gekomen? En dan doe je deze handen over. Kom maar, welkom. Dat is nou het evangelie. En dan nodig en dan zoekt God het verlorene. Uw naam worden geheiligd. Amen. Slotzang gemeente Psalm 100 en daarvan het vierde vers. Want goede tieren is de Heer zijn goedheid eindigt nimmer meer. Zijn trouw, zijn waarheid houdt haar kracht. Tot in het laatste nageslacht. Namens de kerkraad delen we u nog mee dat aanstaan morgenavond hoopt de kerkraad te vergaderen. Deze week zijn de collecten bestemd voor de emerituskast, de kerk en de schulddelging. De rouwdienst van de heer Van Belzen zal morgenmiddag 10 mei plaatsvinden om 13:30 in ons kerkgebouw met aansluitend de begrafenis op de begraafplaats Rusthof. De dienst kan digitaal worden gevolgd. Op Hemelvaartsdag zal de dienst beginnen om 9:30. Dit alles voor de Heer wil en wij leven. Verheft nu uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.